Voor wij met elkaar gaan bidden zometeen, wil ik graag met u een stukje lezen uit Psalm 106. Psalm 106. Die psalm sluit een beetje aan op het thema van de overdenking, van de prediking van morgen. In die psalm lezen we aan het begin wat Israël allemaal is overkomen. En dan wil ik met u lezen die psalm vanaf vers 40, het laatste stukje. En dan moet u het stuk daarvoor thuis nog maar eens doorlezen. En we lezen dan het volgende, psalm 106, vers 40. Nadat het duidelijk is hoe het met Israël is, dan staat er in vers 40. Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen zijn volk. Hij had een afschuw van zijn eigendom. Hij gaf hen in de handen van de heidenvolken. Wie hen haten, heersten over hen. Hun vijanden onderdrukten hen. Zij werden vernederd onder hun hand. Hij redde hen vele keren. Zij echter tergden hem door hun plannen en raakten uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Toen zag hij hun benauwdheid. Toen hij hun roepen hoorde. Hij dacht hun ten goede aan zijn verbond. Hij had berouw naar zijn grote goedertierenheid. Daarom bewees hij hun barmhartigheid. Bij allen die hen als gevangenen hadden weggevoerd. Verlos ons, Heere, onze God. Breng ons bijeen vanuit de heidenvolken. Opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat heel het volk zeggen, amen. Halleluja. Daar gaan we het ook in overdenking over hebben vanmorgen, dat God zijn volk had verlaten, maar niet heeft vergeten. En dat zijn liefde naar het volk Israël uitgaat en hij hen terug heeft gebracht en ook terug zal brengen in het land Israël. Ik wil graag vanmorgen nog twee gedeeltes met u lezen. En het eerste gedeelte is Deuteronomium, hoofdstuk 30. Helemaal voorin uw Bijbel zo'n beetje. Deuteronomium 30. We lezen dat hele hoofdstuk van vers 1 tot en met 20. En daarna nog enkele versen uit Romeinen hoofdstuk 10. We lezen eerst Deuteronomium hoofdstuk 30 vanaf vers 1. En dat is Mozes aan het woord. En Mozes spreekt tot het volk Israël. En hij heeft het volgende te zeggen tegen hen. En ook wel tegen ons vanmorgen natuurlijk. Er staat boven bij mij belofte van verlossing. We lezen overigens uit de herziene statenvertaling. Ik weet niet welke vertaling onze gasten bij zich hebben, maar het verschilt meestal niet zo heel veel. Deuteronomium 30 vers 1. Het zal gebeuren, zegt Mozes, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult ze bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit de volken waarheen de Heer uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u van daar bijeen brengen en u van daar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen, en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen, en op hen die u haten en die u vervolgd hebben, en u zult zich bekeren. De stem van de Heere gehoorzamen en al zijn geboden die ik u heden gebied onderhouden. De Heer uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen, wanneer u zich bekeert tot de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. Want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u, en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zou voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zou voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook het dood en het kwade. Want ik gebied u heden, de Heer uw God, lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden. En zal de Heer uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden, want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Nou, tot zover Deuteronomium. Nou, nog een paar versen uit Romeinen. En dan gaan we met elkaar nadenken over wat de Heer hier zegt. Ik lees u nog Romeinen 10. En daar lezen we vers 6 tot en met 10. Daar heeft Paulus het over de gerechtigheid uit het geloof. Hoe worden we rechtvaardig? Romeinen 10 vers 6. Daar staat: de gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan citeert hij dus Deuteronomium. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is de Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is de Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt hij? hij bedoelt Mozes, dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Nou, tot zover de lezingen uit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, als wij dat boek Deuteronomium met één woord zouden moeten samenvatten en in één woord zouden moeten zeggen wat Mozes daarin zegt tegen Israël, dan is dat ene woord gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Daar roept Mozes het volk Israël toe op, iedere keer weer. En nu is hij zo'n beetje aan het einde van zijn leven. Ze staan voor de grenzen van het land Kanaan, ze gaan daar binnen trekken. En dan spreekt hij in deze laatste hoofdstukken nog hele bijzondere, hele krachtige, hele belangrijke woorden. Hiervoor kijkt hij terug. Dat doet hij ook in Deuteronomium. Net als in Psalm 106. Die doet dat ook. Hiervoor kijkt hij terug naar het verleden van Israël. En hij schetst wat ze meegemaakt hebben. De verlossing uit Egypte. Hun weg door de woestijn. En wat er allemaal gebeurd is. En als je dat leest van Israël, dan moeten we zeggen, och, dat ging vaak goed. Dan was er overwinning, er was wel strijd, maar er was ook veel zegen in hun leven en voor het volk. Maar heel vaak ging het gewoon ook niet goed. Want dan bogen ze voor de afgoden, dan keerden ze God de rug toe en dan luisterden ze meer naar andere goden. En dat had ook zijn gevolgen, want het gevolg was dat ze de strijd verloren. Dat er heel veel om hun leven kwamen, dat er hongersnood was en dat het allemaal ellende was wat het volk Israël overkwam. En Mozes ontdekt dan van ja, dat was toen zo, maar die nieuwe generatie is ook niet veel beter. Die heeft nog steeds ook die neiging om zich van God af te keren en om zich te laten verleiden door de afgoden van die tijd en ook van onze tijd. Maar wat was nu de oorzaak daarvan? En hoe kon dat nu gebeuren voor het volk Israël? En de belangrijkste vraag is, denk ik, die Mozes hier wil beantwoorden. Israël, hoe kun je nu voorkomen dat je straks dat beloofde land ingaat met al die zegeningen die er voorspeld zijn en dat je toch weer in dezelfde fout valt? Dat je toch weer richt tot die afgoden. En dat je wel in een land van belofte leeft, maar dat je de vrede en de rust en de zegen mist. Daar waarschuwt Mozes voor, want dat kan zomaar gebeuren. Kanaan was een land van overvloed. God had ze allemaal overwinningen beloofd. Het was het land waar zij mochten gaan wonen, wat de Heere God aan hen gegeven had. En in dat land wil de Heer ze ook zegenen. Mozes, weten we, als we iets van de geschiedenis van Mozes weten, Mozes mocht het land niet binnengaan. Hij had Israël bevrijd uit Egypte, hij had ze geleid door de woestijn, maar hij mocht niet de grens over het land binnen. Weet u, dat heeft een belangrijke betekenis. Dat heeft ook een symbolische betekenis voor ons. Mozes was de ontvanger van de wet. Hij was degene die de wet van God kreeg. En wij weten inmiddels, we zijn al een tijdje aan het studeren met Romeinen, de brief van de Romeinen als gemeente, en we hebben daar al gezien en geleerd, wij weten dat de wet geen verlossing brengt. Daar is Paulus bijzonder duidelijk over in die brief aan de Romeinen. En dat is ook nu zo. De wet brengt geen zaligheid. De wet brengt ons niet binnen in het hemelse beloofde land. Die wet is daar ontoereikend voor. Die wet heeft daarin gefaald, hebben we gezien. Die heeft al een heleboel gedaan, maar heeft ons niet in het beloofde land gebracht. Wel, ik denk dat daarom ook Mozes niet in het beloofde land kon ingaan. Hij was de brenger van de wet. Hij was niet de vervuller van de belofte. Mozes had een bijzondere positie in die tijd. Dat geldt ook zo voor ons. De wet brengt ons niet in het beloofde land. De wet brengt ons niet bij God. Laat ik het zo zeggen. Om het beloofde land in te gaan, moest toen een ander persoon komen. Joshua. En om nu het beloofde land in te gaan, als wij zalig willen worden, moet er een ander persoon komen. De Heer Jezus Christus. Want hebben we gezegd in die brief aan de Romeinen, wat de wet niet kon, dat heeft Christus gedaan. Waar die wet heeft gefaald, daar heeft de Heer Jezus Christus gedaan wat die wet niet kon. Daar heeft Hij uitkomst gebracht. Dat zo mooi in het evangelie van Johannes, Johannes 1 vers 17, daar zegt Johannes, want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dat zijn de woorden van Johannes. Om het volk Israël in het beloofde land te brengen, werd Joshua geroepen. Hij mocht ze binnenbrengen. Hij mocht ze in dat beloofde land brengen. Hij mocht ze laten delen in de zegening. De naam Joshua betekent Yahweh red. En dat is een goede betekenis, zou ik zeggen. Het is dezelfde naam als de naam Jezus die in het Grieks is. En Joshua het Hebreeuws. Het is dezelfde betekenis. De naam Joshua is dezelfde naam als Jezus. En die naam betekent Yahweh red. En die naam past bij beide. Joshua heeft het volk Israël in het beloofde land gebracht. Zo brengt de Heer Jezus Christus ons bij de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door, via mij. Joshua bedoel ik, is Jezus. Joshua die zegt tegen het volk Israël aan het begin van zijn boek, van het verslag van zijn bediening, dan zegt hij tegen het volk Israël in Joshua 1 vers 13, dan zegt hij tegen de mensen, dan komt hij nog een keer terug op Joshua, op Mozes, dan zegt hij, denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere uw God, zegt hij dan tegen het volk, geeft u rust en hij geeft u dit land. De Heere uw God heeft rust. Joshua herinnert het volk daaraan. Mozes herinnert het volk daar constant aan. Mensen, gehoorzaam nou. Luister nou naar het woord. Gehoorzaam nou aan de God van Israël, want Hij geeft je rust. Hij brengt je in het beloofde land. Hij doet wat Hij zegt. Van Hem kun je op aan. En Mozes herhaalde dat constant. Hij zei dat steeds weer. Ik kan me best voorstellen dat hij daar wel eens zat van was. Om dat steeds weer te zeggen, terwijl hij zag dat steeds weer Israël ook in de fout ging. Hij zei het steeds weer. Denk eraan, ik breng je dat in herinnering. Hij herhaalde dat, zodat niemand het zou vergeten. Want als je dat doet, zei Mozes, dan zul je de rust en de vrede ervaren als volk, als land, maar ook als persoon, die zul je ervaren, die zul je meemaken. Mozes was aan het einde van zijn bediening hier, en met al zijn krachten, met alles wat nog in hem is, op zijn hoge leeftijd, zegt hij het hier nog een keer tegen dat volk Israël, ook in het stuk wat we gelezen hebben, en hij zegt, mensen, gehoorzaamheid aan God is de enige weg naar overwinning en naar verovering van het beloofde land. Als je dat niet doet, dan gaat Dan gaat alles mis. Dat is het belangrijkste wat Mozes ze mee wil geven. Gehoorzaamheid. Luister naar het woord van God en doe het. Mozes zegt dat 20 keer in dat boek van Deuteronomium. Hij zegt 20 keer, hoor de woorden van de Heer. 20 keer. Om het ze maar in te prenten. Dat ze dat maar zullen onthouden. Hij zegt 15 keer, denk aan het woord van de Heer. Gedenk. Print dat in je geheugen. Als je dat doet, zul je de zegen ervaren. Dan zul je de vrede en de rust ervaren in het land dat ik je zal geven, hebben we gelezen. En weet u, wat Mozes zegt in die boodschap, is niet alleen voor Israël. Die boodschap is niet alleen voor toen, voor Israël. Die boodschap is ook een profetische boodschap, daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar die boodschap is ook een persoonlijke boodschap voor de gemeente van Christus, voor u en van mij in deze tijd. Dat woord wat Mozes tot Israël spreekt, is ook het woord voor ons. Voor ons geldt ook, zeker in deze tijd. Zeker in een tijd waarin er zoveel andere woorden zijn. Iemand zei laatst tegen mij van, ja, toen ik zei dat de Bijbel het enige gezaghebbende boek is. Maar ja, er zijn zoveel boeken. Er zijn zoveel mensen die spreken. En zoveel hebben wijze woorden gesproken, althans volgens die persoon. Nou, ben ik het niet mee eens, zult u begrijpen. Hoor het woord van de Heer. Want daarin ligt zegen. Gehoorzaam aan het woord van God. Doe wat de Heere God zegt. Daarin ligt ook de zegen in onze tijd. Daarin ligt de zegen in ons persoonlijk leven. Hoor het woord van de Heer. En gehoorzaam wat hij zegt, dan zal hij je zegenen. Als je het niet doet, sta je hem in de weg. Dan ben je een belemmering voor je eigen zegen. En we hebben best te maken met veel moeite, met veel verdriet, met dingen die ons overkomen, of het nu lichamelijk is, of geestelijk, of maatschappelijk. We hebben soms best grote nood. En als we wat ouder worden, wordt die nood in sommige opzichten ook steeds groter. Soms geeft dat onvrede. Dat geeft moeite. Soms geeft dat strijd en geeft dat pijn. Mensen wijzen ons soms af om allerlei verschillende redenen. In kerken, in omgevingen, soms zelfs in familie. En we hebben daarmee te maken. En dat geeft pijn. Soms zelfs in huwelijken. En dan mogen we tegen elkaar zeggen, hoor het woord van de Heere en gehoorzaam nu daaraan. Want daarin ligt je zegen. Daarin ligt je hoop. En daarin ligt je uitkomst. Daarin ligt je vrede. Daarin ligt je toekomst. Kies dan voor hem. Wat de Heere zegt tegen Israël, dat zegt hij ook tegen de gemeente. Dat zegt hij ook tegen u en mij vanmorgen persoonlijk. En weet u wat de Heere zegt? Hij zegt tegen Israël, wat ik vraag is niet moeilijk hoor. En zelf, wat ik vraag is helemaal niet moeilijk. Paulus herhaalt het nog. Die zegt ook, wat de Heere vraagt is helemaal niet moeilijk. De Heere vraagt gewoon dat je moet luisteren naar hem. En doen wat hij zegt. Maar hij vraagt niet iets onmogelijks. Hij vraagt niet iets, zegt Mozes en herhaalt Paulus. De Heere vraagt niet iets wat onmogelijk is, ver weg en waar wij niet bij kunnen. De Heere vraagt geen onmogelijke dingen van ons. Nee, hij vraagt iets wat dichtbij is. Zegt Mozes en zegt Paulus. Wat in ons hart is. Wat in onze mond is. Als wij tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, dan komt hij met zijn geest wonen in ons hart. En vanuit ons hart wil hij ons leven leiden. En vanuit ons hart gaat hij spreken door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En vanuit ons hart gaat hij zeggen wat hij van ons vraagt, opdat hij ons kan zegenen. Romeinen 8, we hebben het over gehad, leven door de geest. Luisteren naar zijn woord. Doen wat hij zegt, opdat hij kan zegenen. Laten we niet een belemmering zijn voor de zegen van de Heer. Israël was dat vaak. Israël was vaak zelf een belemmering voor de zegen van de Heer. Ze waren zelf de reden dat zo vaak die rust en die vrede en die kracht dat die miste. Daarom zegt de Heer tegen hen dat ze tot bekering moeten komen. Wat nodig is Israël voor jullie is dat je tot bekering komt. Er staat in vers 15 dat we hebben gelezen van Deuteronomium 30. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Hij zegt tegen Israël, kies nou zelf maar. Kies nou zelf maar wat je wilt. Ik dwing niemand. Ik pres je niet. Je moet helemaal niks. Ik hou het je voor. Je mag zelf kiezen. Dat doet de Heer ook bij ons. En dat doet de Heer ook met de wereld van vandaag. Hij houdt ze voor. Hij houdt ze de Heer Jezus Christus voor. Ik bied je zaligheid. Ik bied je vrede. Ik bied je rust. Als je gelooft in Hem. Maar je hoeft niet hoor. Je mag het helemaal zelf weten. Maar weet dat ik het je gevraagd heb. En weet dat ik het je voorgehouden heb. En kies dan zelf. En weet dat de keuze die je maakt verstrekkende gevolgen heeft in het leven van alle dag en tot na dit leven. In vers 19 zegt hij het nog een keer zo duidelijk. Ik roep heden, zegt Mozes, de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kies dan het leven. Waarom? Opdat u leeft en uw nageslacht. Opdat ik je kan zegenen. Omdat ik al die beloften die ik aan jou heb gedaan ook waar kan maken. En dat wil hij. En dat wil hij voor Israël. En dat wil hij ook voor ons. Want, zegt Mozes, want hij is uw leven. Want hij is, met andere woorden, er is geen leven buiten de Heere God om. En dan kunnen wij hem nazeggen, want hij, de Heere Jezus Christus, is uw leven. Er is geen andere hoop. Er is geen andere weg. Er is geen andere mogelijkheid. Alleen hij is uw leven. Tot wie anders zouden wij gaan dan tot de Heere Jezus Christus. En weet u, en hij geeft nooit op. En hij laat nooit los. En hij is er altijd. En hij helpt altijd zijn kinderen. En hij stelt nooit en te nimmer teleur. Een klein stukje verder staat het zo mooi. We hebben dat nu niet gelezen. Maar als je de Bijbel nog open hebt. Hoofdstuk 31 vers 6. En dat is zo'n bekend en zo'n mooi vers. En zo bemoedigend voor ons. Deuteronomium 31 vers 6. En daar staat. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want, staat er, het is de Heer uw God die met u meegaat, hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En dat is een belofte voor Israël toen, dat is een belofte voor Israël nu en voor Israël straks, hij zal ze nooit loslaten. Maar het is ook zo'n geweldige belofte voor ons persoonlijk, als je dat toch weet. Ik heb een God, ik heb een heiland, ik heb een Heer en die laat mij nooit los. En die verlaat mij nooit. Ik kan volkomen van hem op aan. En er is niets of niemand die mij kan aftrekken van hem. Zo'n geweldige Heer hebben wij. Zo'n Vader hebben wij. Zo'n Heer Jezus hebben wij. Hij geeft alle garanties. Hij geeft alle zekerheden. Als wij zeggen, Heer, ik wil het met u wagen in mijn leven. Ik wil maar aan u geven. Maar hoe verging het Israël? Laten we daar nog even naar terugkijken. Na deze oproep van Mozes en na deze krachtige oproep dat zij zich zouden bekeren van hun weg. Nou, we kennen de geschiedenis van Israël. Het volk Israël was meestal geen toonbeeld van gehoorzaamheid en volgzaamheid. Hoe vaak maakten ze niet de totaal verkeerde keuzes? Hoe vaak gingen ze niet dwars tegen God in? Hoe vaak hebben ze niet gekozen voor de dood en het kwade? Hoe vaak hebben ze niet dat omarmd? Hoe vaak zijn ze niet in zijn wegen gegaan? Zoals de Heere hen opriep. En ze hebben de wrange vruchten daarvan geplukt. Dat hebben ze toen gedaan, dat hebben ze in de hele geschiedenis gedaan. Dat doen ze ook op dit moment nog, tot op de dag van vandaag. Vers 1 hebben we gelezen van Deuteronomium 30. Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking, die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heer uw God u verdreven heeft. Hier staat waar de Heer uw God u verdreven heeft. Doordat ze niet gehoorzaam waren aan hen, heeft de Heer ze verdreven. Hun ongehoorzaamheid leidde ertoe dat ze verdreven werden uit het land van God, uit de gemeenschap met God, en dat ze terecht zijn gekomen in verre landen, verre plekken. We weten dat het deze geschiedenis. We weten ook waarom dat zo is gegaan. God heeft zich teruggetrokken van Israël. God heeft gezegd, en dan zeg ik het populair van, als jullie dat nog willen, als jullie nou een andere keuze maken, dan laat ik je vrij. Dan mag dat. Maar dan heeft dat consequenties voor je leven. Dan heeft je consequenties voor de toekomst. Maar nu is de vraag, heeft Israël dan afgedaan? Nu is de vraag, is dan dat afwijzen van de God van Israël, van zijn volk, is dat dan een blijvend iets geweest? Is daarmee het volk Israël dan gedegradeerd tot een volk als alle andere volken? Is dat volk Israël dan een gewoon volkje geworden? Nou, dan zeg ik u zeker, absoluut niet. Absoluut niet. Ja, de Heer heeft zich teruggetrokken. Ja, de Heer heeft ze verlaten. Ja, de Heer, zegt Mozes ook, heeft ze verstrooid onder alle volken. Omdat ze hem niet zochten. Maar weet u, in dit stukje staat een heerlijke belofte voor terugkeer. Er staat een heerlijke belofte voor een verandering. En weet u, in de tijd waarin we nu leven, zien we het begin van een grote verandering. We zien dingen gebeuren die de Heere God in zijn woord heeft voorspeld. Ja, hij heeft dat volk verstrooid. Door hun eigen schuld. Ze alleen gelaten. Maar we zien nu om ons heen. En we zien nu ook in het land Israël. Dat er een keer komt. En dat daar een begin is gekomen. Mozes die zei het al in het begin van Deuteronomium. Als u hem nog steeds open heeft, en dat hoop ik. Hoofdstuk 4, vers 29 van Deuteronomium, daar zegt het woord van God. Dan zult u daar de Heer, dat is in die vreemde landen, dan zult u daar de Heer uw God zoeken en u zult hem vinden. Als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt, hetzelfde wat hij ook al in 30 zei. Dan staat er in vers 30 daar, want in u, wanneer u in benauwdheid zult zijn, in al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de Heer uw God en zijn stem gehoorzamen. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal niet loslaten en u niet te gronden richten. Hij zal het verbond met uw vader, dat hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. En wat hij dan verder zegt. Mozes zegt het iedere keer weer. Mozes wijst het volk van God daar iedere keer weer op. Als Israël dat volk zich bekeert, zegt de Heer tegen hen, dan kan ik weer verder met je. Dan kan ik mijn beloften allemaal waarmaken. En zegt Deuteronomium 30 vers 8, u zult zich bekeren. En zegt Mozes profetisch, dat zal gaan gebeuren. Jullie Israël zullen ze als volk bekeren. En ja, zegt Mozes, en als dat gebeurt, dan zal de volle zegen en alle beloften die God aan het volk heeft gedaan, die zal hij volledig waarmaken. Die zal hij allemaal waarmaken. Vers 9 zegt, de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, de vrucht van uw vee, het is allemaal zegen. Israël, als je terugkeert naar mij, als je buigt voor mij, en als je het van mij verwacht, en niet van de wereld, en niet van anderen. Weet u, dit doet mij denken aan de komst van de Heer Jezus Christus op aarde, voor Israël. Die komst waar zijn woord ook profetisch op zoveel plekken over spreekt. Die komst waarbij de hemel geopend zal worden. En de Heer Jezus Christus zal komen met de zijnen, staat er dan in. En hij zal komen om zijn koninkrijk op te richten en om het koningschap te aanvaarden. Zacharia 14 vers 4 zegt, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. En wij weten, Israël zal zien in wie ze gestoken hebben, wie ze gekruisigd hebben. En weet u, en dan zal Israël zich als volk bekeren. Dan zullen ze buigen voor hem. Dan zullen ze hem aanvaarden. Dan zullen ze tot geloof komen. Dan zullen ze zijn stem gehoorzamen, zoals in vers 2 staat. U zult ze bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Dan zullen ze zien wie hij werkelijk is. Met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun wezen. Dat kunnen we nu nog niet zeggen van het volk Israël. Dat ze als volk tot bekering zijn gekomen. Het overgrote deel van Israël is seculier, dat betekent ongelovig. Heeft helemaal niets meer met religie. Kent de Heer Jezus niet? En kent de Heere God niet? En verlangt dat ook niet naar? Het is nu nog maar een klein groepje van Israël dat de Heer Jezus beleidt. Het is nog maar een klein groepje van gelovigen, van bekeerde mensen die ze hun hart aan de Heer Jezus Christus hebben gegeven. En de koning, koning Jezus, is ook nog niet gekomen. En het hart van het volk Israël, wat hier ook gezegd wordt, is nog niet besneden. Want dat kan pas als zij tot geloof zullen komen. En weet u, daarom is er nu ook maar een beperkte zegen voor Israël. Ja, er zijn grote beloften. Maar die zijn gekoppeld aan bekering. De Heer zegt, als je je bekeert. Wat we nu zien is een, ja, is een zwak voorstukje van wat de Heer allemaal gaat doen. We zien nu de mensen terugkomen naar Israël als een teken van, zie, het woord gaat vervuld worden. Het gaat gebeuren. Je kunt de tekenen zien. Wat de Heer zegt is waarheid. Hij doet wat hij zegt. We zien nu een klein voorstukje van wat de Heer gaat doen in en met zijn volk Israël. Velen komen nu terug. Maar dat gebeurt in een situatie waarin er nog steeds oorlog is en bedreigingen is, waarin er veel mis is, ook op geestelijk gebied. Het is maar een zwak begin van datgene wat komt als de Heer Jezus als koning in Jeruzalem zal komen. Toch is nu al gaande wat staat in vers 3. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap, in zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit de volken waarin de Heer uw God u verspreid had. We zien nu het begin van de vervulling van die belofte. Maar nog maar een heel klein stukje. Die belofte is begonnen. Dat is het begin van een proces wat zal leiden tot het koninkrijk, wat uiteindelijk zal leiden tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar het is nu nog een uitwendige zegen. Het is nu nog een beperkte zegen voor Israël. Israël ervaart nog maar zo'n stukje zegen van wat de Heer wil. Maar zij blokkeren het nog. Er is nog geen bekering. Er is nog geen geloof in de Heer Jezus Christus. Je moet denken aan Ezechiël. Ezechiël 37. Velen van u kennen denk ik wat daar staat. Dat is het gezicht van die dorre doodsbeenderen. Ezechiël is de profeet, die krijgt een gezicht. En hij ziet een dal met allemaal doodsbeenderen. En die liggen verspreid door dat hele dal. En God zegt in het beeld dat hij krijgt, zegt God tegen hem, Ezechiël, dan moet je even goed opletten. Hij zegt, dit is een beeld, zegt God, staat er letterlijk, lees het maar, van het herstel van het huis van Israël. Met andere woorden, de Heer zegt, zo zal het Zo zal het gaan. Dit is een beeld daarvan. Als Ezechiël dat ziet, dan zegt de Heere hem te profeteren. En dan gebeuren er wonderlijke dingen. He, dan komt er leven in die beenderen. Die beenderen die voegen zich bij elkaar tot een geraamte. En dan staat er komt zelfs spieren op en huid. Ze gaan zelfs staan, die lichaam. Maar dan staat er maar een geest is er in hen niet. De Heere zegt, het is een beeld van Israël. Wel, de tijd waarin we nu zijn, we zitten midden in dat beeld. Inderdaad, die benen zijn bij elkaar gekomen. Inderdaad, er is spieren en huid opgekomen. Inderdaad, Israël is gaan staan, is weer aanwezig, is weer een volk en een land. Maar we moeten ook zeggen, een geest is er in hen niet, nog niet. Daarom ervaren zij nu nog maar een gedeeltelijke zegen en niet de volle zegen. Daarom is nu vers 9 en 10 wat we gelezen hebben nog niet vervuld. En wacht Israël daar nog op. Weet u, de God van Israël is ook onze God. Hij geeft zijn volk niet op. Hij geeft het land niet op. Hij geeft zijn kinderen niet op. Dat is duidelijk. Dat is een algemene karaktertrek van onze God. Hij houdt van ons. Hij houdt ons vast. Ook als we hem misschien de rug toekeren. Hij zorgt voor ons. Hij biedt ons het heil, de zegen aan. Iedere keer weer opnieuw. Alleen zegt hij tegen Israël. En ook tegen ons. Als je je niet bekeert, ontvang je. Geniet je maar van zo'n klein stukje van wat ik wil doen. Bekering is eigenlijk iets wat we iedere dag moeten doen. We denken soms dat is eenmaal, maar helemaal niet. We moeten iedere dag zeggen, Heere, nu, vandaag wil ik luisteren naar uw woord. Vandaag wil ik doen wat u zegt. Hier ben ik, wilt u mij maar gebruiken, wilt u mij zegenen. Dat is bekering. Ik wend mij tot God. En ik wend mij af van de dingen die niet van hem zijn. De Heere houdt van zijn kinderen. Weet u, Israël zal met een verbroken en een verbrijzeld hart God gaan aanroepen als zij in de grootste nood zijn. En de Heere Jezus, God zal zich ontfermen over dat volk. En hij zal hen liefdevol tegemoet komen. Want zo'n Heer hebben wij. Die komt mensen liefdevol tegemoet. Wie tot hem komt en zijn schuld beleidt en zijn zonde wordt nooit afgewezen. En de Heere komt ons liefdevol tegemoet. Zo'n Heer hebben wij. Zo'n God hebben wij. Zo'n heiland hebben wij. Hij komt de berouwvolle zondaar altijd tegemoet. Toen en nu en straks. En misschien is er vanmorgen iemand die zegt van, ja, de Heer belooft zoveel zegen en ik ervaar zo weinig. En ik merk er zo weinig van. Ik merk zo weinig van die blijdschap en die vrede. Ik merk zo weinig van het in de weg van de Heer gaan, zoals hij het volk Israël ook toe oproept. Wel, dan wil ik tenslotte tegen u zeggen, met Mozes, wat hij in vers 20 zegt, hou je dan toch vast aan hem, aan zijn woord en aan zijn geest en aan wat hij zegt, want hij is uw leven. Er is geen leven buiten de Heer Jezus Christus om. In een wereld en in een tijd waarin alles wankelt, waarin niets meer zeker is, waarin het met de dag steeds gekker gaat, is hij de vaste rots, hij is uw leven. Er is niemand buiten hem. Wat moeten we dan doen? Bekeren, zegt Mozes. Kies toch het leven. Kies toch voor hem. Niet theoretisch, maar praktisch. Waag het met hem. Leef met hem. Wie dat niet doet, die zit op een doodlopende weg. Die zit op een doodlopende weg. Ga de zegeningen die hij belooft ervaren. Als je dat niet doet, gaat ten koste van jezelf. Laat ik afsluiten met dat vers wat we eerder lazen. 31 vers 6. Wees sterk en moedig. De Heere zegt nergens van het is heel gemakkelijk hoor. Ja, het is makkelijk te vinden, maar het heeft je wel moed en kracht. Heb je er wel voor nodig. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd. En schrik niet voor hen terug. Want het is de Heer uw God die met u meegaat. Dat is een troost. Hij gaat mee. Hij zal u niet loslaten. Hij houdt ons altijd vast. We zijn in zijn hand. En we zijn daar veilig. En hij zal u niet verlaten. Dat is zijn belofte aan u en aan mij. Aan zijn gemeente. Aan Israël. Aan ieder van ons persoonlijk. Zo'n God hebben wij. Amen. Zullen we zingen lied 853 uit Johannes de Heer. En dat lied zegt, maak u zorgen tot uw schatten. Toen die liturgie uitkwam, zei iemand tegen mij dat hij dat wel wat moeilijk vond. Maar later zei hij dat het toch wel door had gewerkt in zijn denken. En laten we dat dus ook gaan zingen, dat dat ook zo voor ons zal zijn. 853 uit Johannes de Heer.